mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. U mag weer plaatsnemen. Het is nu eerst de bedoeling het woord te geven aan Peter Verheul.
In memoriam, Tante Willy. Mijn eerste herinneringen aan Tante Willy hielden verband met een meisjesinternaat in Zetten in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een belangrijke en misschien wel de mooiste periode uit haar leven. Ik was als Vlakkees jongetje diep onder de indruk van de sfeer op dat internaat en van die modern geklede, vaak mondane meisjes. Die meisjes spraken in gezelschap Tante Willy keurig aan met juffrouw Bot. Maar toen ik er eens wat langer was, viel het me op dat als ze alleen met Tante Willy waren of onder elkaar, spraken ze over Bottie. Ik dacht aanvankelijk dat Bottie haar scheldnaam was, omdat Tante Willy, zoals nog gebruikelijk in die tijd, die meisjes als ongehoorzaam waren, een pak rammel gaf. En Tante Willy propageerde een dergelijke straf ook bij onze moeder als wij stout waren. Dus ik kon me goed voorstellen dat die meisjes haar een scheldnaam gaven. Maar later begreep ik dat Bottie eerder een koosnaam dan een scheldnaam was. Want Tante Willy schonk vaak als enige echt aandacht aan die meisjes die veelal uit moeilijke gezinsomstandigheden kwamen. En later vertelde een van die meisjes wel eens dat pak slaag vaak meer als betrokkenheid dan als straf werd ervaren. Door die levensverhalen van die meisjes en van de ouders leerde Tante Willy de vaak harde werkelijkheid achter de schone schijn van de veelal rijke families kennen. Naar aanleiding van haar zei zij eens: ik wist niet dat die vrouwen zo gemeen konden zijn. Dit alles deed haar vertrouwen in de mensheid, dat in de oorlog al een deuk had opgelopen, geen goed. Maar ondanks die soms harde werkelijkheid en haar lange werkdagen in het internaat voelde zij zich thuis en geliefd in Zetten. Toen, kwam het moment dat tante Jaan ging trouwen. En tante Willy haar baan moest opzeggen en zetten om voor haar ouders te gaan zorgen. Voor deze tijd bijna onbestaanbaar dat een vrouw van 43 jaar haar werk, haar sociale contacten op moest geven om voor haar ouders te gaan zorgen. En dan vooral nog vanwege het feit dat zij nog ongetrouwd was. Toen ze hier aanvankelijk bezwaar tegen maakte, spraken vooral de ouderen uit de familie daar zelfs schande van. Zo zei tante Toos, een zuster van mijn oma, Willy hoort toch iedere zondag de wet voorlezen, daar staat toch eerst uw vader en uw moeder. Tante Willy, heeft weliswaar met pijn in haar hart uiteindelijk voor haar ouders gekozen. Hoe anders die ouder-kindrelatie destijds nog was, blijkt ook uit het volgende. In Oudorp werden vakantiewoningen gebouwd. En tante Willy wilde er een kopen om meer rendement te halen op haar spaargeld. Ik hoorde, tot mijn verbazing, dat opa niet wilde dat zijn dochter, die inmiddels 45 jaar was, geld stopte in een dergelijk huisje. Dus kocht tante Willy het huisje niet. Na het overlijden van oma en opa volgde het werk in het ziekenhuis in Dirksland, dat zij gelukkig met veel plezier heeft gedaan. En die tijd logeerde ik eens bij tante Willy toen mijn ouders op vakantie waren. De vooral voor zichzelf zo zuinige tante Willy heeft mij toen ontzettend verwend met een overvloed aan lekker eten. Gelijkertijd ook ontdekte ik hoe chaotisch tante Willy was. De hele woonkeuken was altijd bezaaid met afwas, papieren en boodschappen. Op een morgen had ik alles opgeruimd, afgewassen en gesorteerd. Maar voor het avond was, had tante Willy de chaotische toestand teruggebracht. Na haar werkperiode in het ziekenhuis volgde het pensioen en later de verhuizing naar Middelharnis. Zij bleef heel lang actief, hard werken in en om haar huis. Maar zo hielp zij ook regelmatig in en rond het huis van mijn ouders. Onze tante Willy was een sterke, hardwerkende, maar vooral markante vrouw. Wie haar één keer wat langer ontmoet had, vergat haar niet meer. Zowel haar voorkomen als haar duidelijke, uitgesproken opvattingen op het maatschappelijke gebeuren bleven je bij. Bij tante Willy was recht recht en krom was krom. En een harde aanpak voor de wetsovertreders was haar devies. Tante Willy was niet bang of verlegen. Zij sprak iedereen aan en verkondigde onverbloemd haar mening. Als tante Willy met ons meeging op vakantie en ik samen met broer Sjoerd met haar een kamertje moest delen in het kleine vakantiewoninkje, was het oppassen geblazen. Als wij gingen feestvieren in plaats van slapen, volgden er sancties. Deze werden vooraf luid en duidelijk aangekondigd, tot grote hilariteit van de rest van de familie, die alles horen kon door de dunne wandjes. Tante Willy werd vanwege haar harde, vaak wat ongenuanceerde stellingname en door de manier waarop zij die uitsprak, vaak lachend en soms hoofdschuddend aangehoord. Maar de meeste toehoorders gingen niet tegen haar in. Waarom niet? Vroeg je je wel eens af. werden haar woorden niet serieus genomen? Deelde men haar maatschappijvisie? Of voelde men onbewust dat tante Willy in werkelijkheid minder zwart-wit en hard was dan haar uitspraken deden vermoeden? Ik heb tante Willy bewust ruim 50 jaar meegemaakt. En vooral de laatste jaren van haar leven ook een andere kant mogen zien. En daardoor voor een gedeelte haar soms buiten uitspraken kunnen plaatsen. Een dergelijke kant was dat haar bijna spreekwoordelijke zuinigheid, die je bijvoorbeeld terugzag in het gebruik van afwaswater en in het vergelijken van prijzen tot op de laatste cent, schril afstak tegen de soms dure cadeaus en geldbedragen die zij haar familie gaf. Maar tante Willy was in meer zaken dubbel. Ondanks dat ze veel ellende achter de schone schijn van rijkeren had gezien, was zij vaak sterk gericht op het materiële. In werkelijkheid was voor tante Willy niet alles zwart-wit en was niet alles duidelijk. Zij twijfelde regelmatig over wat en wie nu goed was of slecht. In tegenstelling tot wat haar veelal kordate stellingname deed vermoeden, had tante Willy moeite met het maken van keuzes. Een beslissing stelde zij vaak uit. Soms legde zij de keuze aan jou voor. Je advies werd vervolgens aangehoord, maar meestal niet opgevolgd. Was dat angst om te kiezen? Moest je advies een eventueel verkeerde keuze achteraf rechtvaardigen? Of wilde zij alleen maar je mening horen? Tante Willy was hierin onduidelijk. Terugkijkend en uit wat ze mij vertelde, bleek hoe het leven haar had gevormd. Het oneerlijke dat ze had gezien en ook zelf had ervaren. Hoe zij alom gerespecteerde mensen van een voetstuk had zien vallen. Hierdoor toonde tante Willy soms wat sceptisch, maar ze werd gelukkig niet bitter of cynisch. Twijfel over mensen en over wat goed was in het leven bleef. Maar tante Willy twijfelde vooral over waar zij zou komen na haar sterven. 2 weken voor haar overlijden hebben wij daar nog over gesproken. Tante Willy geloofde dat Jezus Christus de weg naar de rechtvaardige God heeft vrijgemaakt voor wie in hem geloven. Maar zij twijfelde of haar geloof wel echt van God was. Wel zag zij het als genade dat zij wel Jezus Christus als enige redder kon aanvaarden, terwijl velen het evangelie afwezen. Tante Willy is heen gegaan. Een markante vrouw, over wie wij veel hebben gesproken afgelopen dagen. Haar overlijden liet ons nadenken over ons verleden, over het hier en nu, maar vooral ook over onze toekomst.
Mogen we nu het woord geven aan dominee Egas.
Liefde familie, aanwezigen, zullen wij voor alle dingen eerst zoeken het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u bent het die ons hier samenbrengt in deze droeve rouwplechtigheid, waar wij een geliefde zuster, tante, en in welke betrekking we ook tot haar stonden, gaan begraven. Heere, en wat doet dat pijn als we een geliefde moeten gaan missen? Een geliefde die zo'n plaats in ons leven had. En daarom komen we met dat verdriet en met die leegte in de eerste plaats tot u. Om het bij u te brengen die het gezegd heeft, werp al uw bekommernissen op mij. Heer, en zo mogen wij ook in deze rouwplechtigheid komen tot u. Om ons verdriet bij u te brengen. Om te vragen of gij bij ons wilt zijn, ook als we straks naar de begraafplaats gaan. Heer, wilt u ons dan de kracht geven om ook deze weg te gaan. Maar bovenal bidden wij u, wil gij bij ons zijn, als we mogen luisteren naar een woord dat u tot ons te zeggen hebt. En wil gij dan door uw Heilige Geest in ons midden zijn, dat we dat woord mogen verstaan, Heer. En dat dat woord werkelijk zijn kracht mag doen in ons aller hart. Heer, het heeft zo even geklonken, ook aan het slot van het in memoriam, dat we door het sterven van tante Willy, door het sterven van onze zuster bepaald worden bij onze toekomst. Heer, want wij zijn allemaal reizigers op weg naar de eeuwigheid. Heer, wij allemaal zoals wij hier zitten, zullen ook eenmaal sterven, tenzij dat gij eerder wederkomt. Maar de dood is een realiteit waar we ook vanmiddag bij bepaald worden. En dat brengt ons ook bij de vraag, waar zijn wij naartoe op weg? En geef dat die vraag ons raken mag vanmiddag, dat we bij die vraag stil mogen staan, misschien wel heel onverwacht. Maar dat u het bent die ons vanmiddag die vraag aan het hart legt. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Een vraag ook, waar onze zuster mee geworsteld heeft. Een vraag, Heere, die ook op ons hart ligt. Wij bidden u, geef dat we het weten mogen, dat we door het geloof zeggen mogen, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. En als we dat nou niet kunnen zeggen, als we dat niet weten, Heere, dan smeken wij u, wil gij vanmiddag de ernst daarvan op ons hart binden, en dat we geen rust zouden hebben voordat we dat weten. Gedenkt u, de rouwdragende familie, wil bij ze zijn. Heer, geef dat ze, ondanks het verdriet, toch luisteren mogen naar wat u tot hen te zeggen hebt, tot ons allemaal. Sterk ons daarin. Heb dank, Heere, dat gij de familie de kracht gegeven hebt om ook in die laatste weken rondom een zuster en tante te staan, of op in welke betrekking we ook stonden. Heren, daarin mogen ook uw naam erkennen. Wil gij zo bij ons blijven? Zie vanmiddag ook opnieuw in gunst op ons neer. Zegent u ook dit samen zijn. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil u graag lezen Psalm 42, waarvan het zesde vers ook afgedrukt staat op de rouwbrief. Ik wil u dan de hele psalm lezen. Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. En dan volgt nu ook het zesde vers, wat op de kaart staat afgedrukt. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn ziel, wat buigt gij u neder in mij, en daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en de Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot een afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover Psalm 42. Geliefde familie en alle andere belangstellenden, we zijn vanmiddag geroepen om te gaan begraven onze geliefde zuster Willempje Bot. Ze overleed afgelopen donderdag op de leeftijd van 90 jaar. En graag wil ik iedereen condoleren met het verlies die dat nog niet gedaan heeft. Onze zuster Bot groeide op als jonge vrouw in een boerengezin te Melusand. Maar er kwam toch een tijd ook in haar jonge leven dat ze meer wilde zien van ons land dan alleen dit mooie eiland. En zo, we hebben het kunnen horen in het memoriam, kwam ze terecht op het bekende meisjesinternaat in Zetten. En als je bij haar was, kon ze met heel veel smaak daarover vertellen. Ze heeft ook nog een tijd gewerkt in Rotterdam. De laatste periode van haar leven bracht ze door op de linnenkamer in het ziekenhuis de Dirksland, waar ze heel veel kennissen aan heeft overgehouden. Ze nam dan op latere leeftijd ook intrek in haar huis aan de Hobbemansstraat. En daarvoor had ze zich ook al bij onze gemeente in Middelhannes aangesloten. Het was een vrouw die tot op het laatst van haar leven helder van verstand mocht zijn. En een opgeruimd karakter had. Ze had een sterke wil en een eigen mening. En daarom wilde ze tot op het laatst van haar leven ook de regie zelf in handen houden. Dat merkte je bijvoorbeeld in de tijd dat ze in de Samaritaan werd verzorgd en ze wel eens tegen je kon zeggen, wat gebeurt er allemaal met mij? Heb ik daar zelf nog wel wat over te zeggen? Ze keerde weer terug naar haar huisje in de Hobbemansstraat, maar toch uiteindelijk bleek opname nodig en kreeg ze een plekje hier in de goederij. Helaas, het norovirus wat hier zijn intrede had gedaan, raakte ook haar en ze werd ernstig ziek. Tot op het laatst van haar leven bleef ze luisteren naar de kerktelefoon. Ook toen het nauwelijks meer ging. En in de laatste gesprekken die we met haar hadden, haalde ze nog dingen op uit de preek die ze voor het laatst gehoord had. Over die enige troost, beide in leven en sterven. Onze zuster, je hebt het ook mogen horen, had de waarheid van het woord lief. In haar gebed zocht ze de Heere. Na een aanvankelijk herstel in die laatste weken bleek de ziekte toch te veel van haar gevergd te hebben. En in de laatste dagen raakte ze dan ook in coma. Liefdevol is ze die laatste tijd ook door haar zuster en de overige familieleden verzorgd. We willen ook als gemeente daar jullie heel hartelijk dank voor zeggen, voor de trouw en de liefde waarmee jullie om haar heen hebben gestaan. Maar toch op die avond, 5 februari, donderdagavond, heeft de Heere haar weggenomen, de leeftijd van 90 jaar. En in die tijd, toen u met wat papieren bezig was van Willy, kwam u daar zo onverwacht de tekst tegen uit Psalm 42, vers 6, die u op een papiertje geschreven had. En het was uw verzoek dan ook of ik daarover op deze rouwdienst zou willen spreken. Bij dat woord willen we dan ook stilstaan vanmiddag. Psalm 42, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing zijns aangezichts. Psalm 42 is een psalm die heel geliefd is in de kerkelijke gemeente. En wie van de kinderen heeft het niet geleerd, Psalm 42, vers 1, over het heigend het der jacht ontkomen? Maar bovenal is deze psalm geliefd bij Gods kinderen, omdat het zo'n tekening geeft van hun leven waarin zij verkeren. Omdat het een tekening geeft van het leven van Gods kinderen dat vaak heel veel moeilijkheden kent. En als u deze psalm thuis nog eens rustig zou doorlezen, dan zult u dat ook merken dat David het ook heel moeilijk heeft in deze psalm. Waarschijnlijk heeft hij deze psalm gedicht toen hij op de vlucht was. Het zij voor Saul, het zij voor Absalom. Maar in ieder geval, doordat hij op de vlucht was, kon hij niet naar Gods huis. Kon hij niet naar de plaats waar de offers gebracht werden. En was hij zo verstoken van de omgang met zijn God. We horen hem dat ook zeggen in het derde vers van deze psalm. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En ook verderop in de psalm, in het vijfde vers, voelen wij weer dat verlangen. Heere, ik kan niet bij u in uw huis zijn. Dan zegt u het ook, ik heb verdriet, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Maar ik moet dat nu missen. Die omgang met mijn God in zijn huis. Maar dat niet alleen. Er was ook een andere moeite in zijn leven. En dat was dat hij belaagd werd door spotters. Mensen die hem de vluchteling toeroepen. Nou, wat heb je nou aan die God? Waar is nou die God die je uit zou helpen? Kijk nou eens. Nou moet je vluchten en niemand helpt je. En die spot veroorzaakt in zijn hart een felle pijn. Wat kan dat zeer doen als mensen spotten met je geloofsleven, ja, met de God die je zo dierbaar is. En dat is vaak een gemene list van de duivel, waar hij Gods kinderen vaak mee bestookt met die vraag in hun moeite. Waar is je God die je helpen zou? Als God er was, zou je dit toch niet overkomen? En het is die nood die David doet vergelijken, zichzelf met een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Wat kan zo'n hert een dorst hebben als het voorgejaagd wordt door de jagers? Wat kan het verlangen naar een teug van dat frisse water? En zo verlangt hij ook, terwijl hij achtervolgd wordt, naar een teug van dat levende water, naar zijn God. Hij voelt zich in deze psalm als een opgejaagd dier. En het wordt op andere plaatsen in de Bijbel ook onder woorden gebracht. Als ik bijvoorbeeld denk aan Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en mijn lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en nat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Daar heb je ook zo iemand die naar God verlangt en naar hem uitziet en zegt, Heere, wilt u bij mij zijn? En David, hij spreekt zo heel duidelijk, mijn ziel verlangt naar u, de levende God. Dat zegt hij heel duidelijk bij, u leeft, Heere. U bent niet een dode afgod van hout en steen. Waar de afgoden dienaars zich voor neerbuigen, zoals de Baalpriesters deden op de berg Karmel. Nee, zo bent u niet. U bent de levende God. U bent die God die niet slaapt en die niet sluimert. U bent die God die altijd hoort, de nood ook van uw kinderen. En zo verlangt David naar de Heer. Hij verlangt naar zijn huis. Zoals ook een andere dichter het onder woorden brengt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis mijns Heer. En als we zo de omstandigheden hebben omschreven waarin David verkeert als hij deze psalm dicht, geliefde familie, dan komt toch als vanzelf de vraag naar voren. En naar ons allemaal geldt dat die vraag. Waar gaat ons hart nou naar uit? Ook in deze droeve omstandigheden. Van wie verwachten wij het nou? Waar gaat ons hart nou naar uit? Verwacht u het van uzelf? Verwacht u het van uw eigen krachten? Verlangt u naar een gelukkig leven waarin u oud mag worden, waar u gezond mag zijn, waar u een zekere welvaart mag hebben? Is dat uw verlangen? Gaat daar uw hart, jouw hart, naar uit? Dan laat ook de werkelijkheid van vanmiddag ons zien. Als dat ons verlangen is, dan zal de dood een einde maken aan dat verlangen. U zult er niets van mee kunnen nemen. Er zijn heel wat mensen die zo toch in het leven staan. En denk niet te licht, nee, maar dat is niet zo. In de Bijbel worden ze ons getekend. Mensen die maar één verlangen hebben. En dat is het leven hier op aarde. Mensen die verwachten wel heel oud te zullen worden. En in gezondheid te zullen leven en hun vermogen te zien toenemen. En de Bijbel, en dat is heel confronterend. Maar de Bijbel zegt van zulke mensen dat ze een dwaas hart hebben. Al zegt zijn dwaze hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Wat zegt de Bijbel dan? Wat zegt de Heere van zo'n leven? Waar je alleen maar denkt aan jezelf. Het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer en macht en staat verheven. Zo'n mens vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Dat is ontzaglijke werkelijkheid van mensen die maar één verlangen kennen. En dat is hier en nu. Alleen maar uitzien. Maar eer, roem, macht en rijkdom. Het verlangen van de dichter uit Psalm 42 is een totaal ander verlangen. Dat is een verlangen naar God, naar zijn huis, naar zijn tempel. Om altijd bij de Heere te mogen zijn. Om de Heere nabij te mogen zijn. Hem te mogen dienen. En dat is zijn verdriet. En dat is zijn zorg als hij niet dicht bij de Heere kan zijn in zijn huis, omdat hij achtervolgd wordt door vijanden die hem dat beletten. Als hij daar de smaad en de spot voelt, die hem doen zeggen, Heere, mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Ik heb niet anders te eten, zegt hij, dan tranenbrood. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En dan hoor ik misschien iemand wel vragen. Waar moet je daar dan naar verlangen? Moet je dat dan hebben in het leven? Als ik dat zo hoor, dan denk ik dat je dan misschien toch maar beter naar die aardse dingen kan verlangen. Is dat dan het leven wat God aan zijn kinderen geeft? Een leven van moeite? Een leven van verdriet? Een leven van strijd? Nou, als ik dan eerlijk ben, dan weet ik het nog niet. En dan kun je toch maar beter genieten van het tijdelijke leven. Als dat dan het leven is wat God aan zijn kinderen geeft, waar deze psalm van spreekt. Kom, laten wij dan gaan luisteren naar het geheim van Gods kinderen. Waar het leven van getekend is in deze psalm als een leven van moeite, van verdriet, hebben zij toch een geheim. Een geheim wat in dat zesde vers zo duidelijk naar voren komt. Want als hij dan in de eerste versen zijn nood heeft geklaagd, dan lezen wij in deze psalm, in dat zesde vers als het ware, een omslag. Want als hij dan zo zijn nood geklaagd heeft en gezegd heeft, ik voel mij als een hert voortgejaagd, dan ineens gaat hij tot zijn ziel spreken, tot zijn innerlijk. En hij zegt tegen zijn ziel, waarom ben je zo bedroefd? Waarom buig je zo neder? En waarom ben je zo moedeloos? En waarom ben je zo angstig en opgejaagd? Hij gaat als het ware zichzelf ernstig toespreken. En hij zegt, mijn ziel, waarom buigt gij u neder? En waarom zijt gij zo in mij ontrust? En je voelt als het ware in die vraag dat hij zichzelf bestraft en zegt, maar dat is niet de weg. Je behoeft niet moedeloos te zijn. Ook al word je voortgejaagd door vijanden, en je hoeft niet moedeloos te zijn, ook al zijn daar de spotters die hun pijlen op jou afschieten, want hij zegt het, hoop op God. Zo spreekt hij zichzelf toe in die moeite, verwacht het toch niet van mensen, maar laat nou je verwachting zijn op de Heere. Laat je hoop op hem gegrond zijn. En dan voelen we iets van wat een andere dichter onder woorden brengt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Juist te midden van die moeite, juist te midden van het verdriet, heb je een God, David, waar je het mee wagen mag. Zoals een andere dichter het in Psalm 39 zegt, en nu wat verwacht ik, mijn hoop die is op u. En dat is het wat David zich in zijn verdriet voorhoudt, laat ik het van God mogen verwachten. En als hij dat tegen zichzelf zegt, en als hij die God weer voor zijn aandacht brengt, en als hij daar weer aan denkt wie de Heere wil zijn, de getrouwe Heere, dan breekt het licht als het ware door. En dan zegt hij het, en hij zal mij verlossen. Dat mag hij weten. Hoop op God, want hij zal u verlossen. En ik zal van die verlossing mogen gaan zingen. Het is de Heilige Geest die David doet zien in zijn nood. En in zijn ellende. Die hem voor een tijd neerdrukte, zodat hij in moedeloosheid leek te verzinken. Maar de Heere opent zijn ogen en doet zijn ziel zeggen, hoop op God. Die God die een onwankelbare hoop geeft, als alles in je leven dreigt omver te vallen. Als je niet meer naar Gods huis kunt gaan, als daar de spotters om je heen zijn, weet dan dat God je niet begeeft. En dan mag hij het vertrouwen van die Heere, waarvan Jesaja spreekt, heuvelen mogen wankelen, bergen mogen wijken, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. O, en dan mag David het weten, ik zal niet omkomen in de handen van Saul, en mijn spotters zullen geen gelijk krijgen, want God zal mij verlossen. En er zal een tijd komen dat ik van hem zal mogen zingen en van zijn heerlijke verlossing. Ik zal de Heere loven voor de verlossing zijns aangezichts. En dat, geliefden, doet nou het geloof. Dat ziet dwars over al de bergen van moeite en verdriet heen. Want David, als hij dit zesde vers dicht, dan verkeert hij nog te midden van de moeilijkheid. Er is nog niets dat erop wijst dat hij spoedig weer in Gods huis zou zijn. Er is er niets op wat erop wijst dat de spotters hun mond houden. En toch zegt het nochtans van het geloof, en God zal mij niet begeven, want God is de getrouwe. die niet zal laten varen het werk dat in mijn leven begonnen is. God zal voor mij zorgen. En dan mag je het weten, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen. En het was donker in deze psalm. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En toen kon het weer voor David. Toen brak het licht door en mocht hij het zeggen, Heere, het is goed, ook deze weg. Heere, u zult het maken en u zult me niet begeven. Geliefden, we hebben elkaar de vraag gesteld. Waar is uw verlangen heen? En toen hebt u even gezien het verlangen naar de aardse dingen. Het gaat voorbij. Denk maar niet dat je huis eeuwig zal staan. Nee, het zal vergaan als wind. We hebben niets gezien van het leven van Gods kinderen. Het is vaak zo'n moeilijk leven. Vaak een eenzaam leven. Vaak een bestreden leven. Als je er aan de buitenkant tegenaan kijkt, dan zeg je nee. Dat leven zou ik niet begeren. Maar als je nou vanmiddag mag zien, het geheim van dat leven, dat ze een God hebben die ze nooit zal begeven, die ze ook niet zal begeven in het uur van sterven, dat ze een God hebben die ze thuis zal brengen, dwars door de moeilijkheden van het leven heen. Zou je die God dan vanmiddag niet zoeken? Die God, die altijd nabij blijft, in zijn lieve Zoon, door Jezus Christus. Die God, die zelf een weg geopend heeft voor verloren zondaren. Die zelf een weg gebaand heeft, werd even gezegd in het memorium, tussen God en een zondaar. Zou je die God dan vanmiddag niet zoeken, om die troost te mogen kennen, waar tante Willy voor het laatst van haar leven van mocht horen. Die enige troost, beiden, in dit leven. Hij zal mij niet begeven, hij zal mij niet verlossen, maar ook in het sterven, eeuwig, eeuwig thuiskomen. Dat is het geheim. Zou je dat geheim ook niet willen bezitten, om die God te mogen kennen, om in al de omstandigheden, ook in deze droeve plechtigheid, te mogen zeggen, hoop op God, dan ligt het zo vast in hem, die niet begeeft en die niet verlaat. Door het geloof, over al het verdriet in het leven en de tegenslagen heen te kijken, God zal mij nooit begeven. Om het dan te zeggen, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, dan zou je weggevaagd zijn in moedeloosheid. Maar nu mag het klinken, hoop op God. Waar was dan mijn moed gebleven, mijn hoop? Ik zou vergaan zijn in al mijn smarten. Maar nu zien wij in Psalm 42 vers 6 dat het geloof daarbovenuit tilt. Dat het geloof doet zien, het voorwerp van het geloof. En dat mag weten, dwars door alles heen, hij zal mij voeren. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn hoop, mijn toeverlaat en mij hiertoe bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Zou je die Heere dan niet zoeken? Zou je die troost dan niet zoeken? De Heere, hij roept nog, hedenmiddag, deze droeve plechtigheid, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijn, en ik zal u rust geven. Amen. Door samen de Heere zoeken in het gebed. Heere, wij hebben het gehoord vanuit uw woord. wat we als mensen wel eens lezen, dat u, o Heere, uw kinderen geen kalme reis belooft. David heeft veel strijd ondervonden in zijn leven. Vijanden hadden het op zijn ondergang gemunt. Heere, daar waren de spotters die hun vurige pijlen op hem afvuurden. En dan kan het wel eens lijken of uw kinderen ondergaan. Maar u staat voor uw eigen werk in. En u tilt ze er bovenuit. Als u door uw Heilige Geest doet zeggen: mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij onrust? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de menigvuldigheden van zijn verlossing. Dat is toch zo'n wonder, Heere, dat u zo uw kinderen het hoofd opdoet heffen en uw gunst aanschouwen. Heere, geef toch dat we niet langer zonder die Heeren en God kunnen leven. Dat we juist ook op dit moment, als we met het sterven bepaald worden, dat we zouden zeggen: ken ik ook die troost? Kan ik verder leven en kan ik straks ook sterven? Heere, wij bidden het u. Geef dat we het allemaal mogen leren kennen en steeds vervolgen te kennen. Geef u ook die troost aan de familie, Heere. Als ze door droefheid misschien ook zeggen: wat buigt u neder in mij? Heere, geef dan toch ook dat ze het mogen weten: hoop op God. Die onwankelbare hoop, die houdt vast, ook als we door de doodsjordaan moeten gaan. Als het uur van sterven komt, als die hoop levendig mag zijn, dan kunnen wij ook door de dood ingaan in het eeuwige leven. Sterkt u dan zo de familie, ook als we de gang gaan maken naar de begraafplaats. Wilt u zijn met de begrafenisondernemer en allen die hem terzijde staan, dat alles ook met orde geschieden mag. Heere, begeef en verlaat ons niet. Heb dank dat gij uw woord nog deed verkondigen. Laat het als het goede zaad in ons hart mogen invallen en daar vruchten mogen voortbrengen. Nogmaals, dragen we alle bedroefden aan u op. Sterk ze. En doe ze leven door genade uit die hoop op u. Wij vragen u dat om Christus wil. Amen.
Familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken de geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mogen u dan verzoeken nadat de geliefde overledene door de dragers zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mogen wij u allen, zover het mogelijk is, wederom verzoeken te gestaan. U mag nog één plaats nemen.
Familie, vrienden, verder aanwezigen. Het leggen van Willempje Bot zal nu aan de schoot der aarde worden toebetrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Egas.
Geliefde familie en allen die in welk verband dan ook met onze overleden zuster staan. Het is nog maar enkele dagen geleden dat onze zuster 90 jaar oud mocht worden. En dat is een hele leeftijd. En die leeftijd van 90 jaar brengt mij zo in gedachten bij Psalm 90. En ongetwijfeld zullen velen van u deze psalm kennen. Een psalm die meestal gelezen werd op het oude jaar, als het voorbij gegaan was. En we staan op de drempel naar het nieuwe jaar, dan werd vaak uit Psalm 90 gelezen. Een hele bekende psalm, een psalm die ook zegt: zo wij sterk zijn, zo worden wij 70 jaar. En zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. Van die hoge leeftijd van 90 jaar, daar spreekt zelfs Mozes niet van. En dat doet ons zien wat een grote uitzondering het is als we zo'n hoge leeftijd mogen bereiken. In diezelfde psalm, als over het leven gesproken wordt, wordt ook gezegd: het uitnemende van dit aardse leven is moeite en verdriet. En zoals wij hier allemaal bij elkaar staan, zullen we allemaal ons eigen leven kennen. Wat ook zijn moeite en verdriet meebrengt, ook bij het ouder worden. We hebben ook in de rouwdienst iets mogen horen dat moeite en verdriet bij het leven horen. In het bijzonder ook bij het leven van degene die de Heere vrezen. En waar komt het nu op aan? Dat we die hoop kennen, waarvan Psalm 42 vers 6 spreekt: hoop op God, die vaste hoop dat te midden van dit moeitevolle leven de Heere onze troost is. En hoe krijg ik nou die hoop? Wel, Psalm 90 spreekt ook daarover. En die zegt: Heere, leer mij mijn dagen tellen, opdat ik een wijs hart bekome. En wat wil dat nou zeggen, geliefden? Leer ons alzo onze dagen tellen. Wel, als Mozes dat aan de Heere vraagt, dan vraagt hij: Heere, leer mij toch zien dat ik een mens ben die vergankelijk is. We hebben het tegen elkaar gezegd in de rouwdienst, er zijn heel wat mensen die hebben toch het idee: ik zal hier wel heel, heel erg lang blijven. En de Bijbel zegt ook dat wij mensen zijn die de dood verre van ons stellen. Maar wat is nou een wijs hart? Een wijs hart is als je vandaag zegt: ik ben een sterfelijk mens. Als je vandaag zegt: ook ik moet eenmaal de weg gaan die ook Willy Bot ging. Ook eenmaal zullen er mensen staan rondom mijn graf. En laat die werkelijkheid nou eens wegen op dit moment. En dan is de grote vraag: als ik moet sterven, als u moet sterven, wat zal dan onze eeuwige bestemming zijn? Want ik hoop toch, lieve mensen, hier rond het graf, dat u niet denkt dat het met de dood het einde is, maar dat de dood slechts het begin is van het eeuwige leven. En dat we toch weten dat er maar tweeërlei bestemming voor een mens is: het eeuwig wel of het eeuwig wee. En wat is nu een wijs hart? Dat ik voorbereid ben om te sterven. Dat ik weet dat ik sterven kan. En wanneer kun je nu sterven? Wel, wanneer je hebt leren schuilen achter het bloed van Christus. Dat is wijs. Dat is de allergrootste wijsheid in dit leven. Dat je beseft: ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik moet bekeerd worden. De Heere moet mijn deel zijn. En die wijsheid, die doet je vluchten tot Christus, om bij hem schuiling te zoeken. En als je hem vindt, vind je het leven, het eeuwige leven. En daarom bid ik u allemaal toe, dat u dat wijze hart mag ontvangen. En dat u met Mozes mag bidden, Heere, leer mij toch mijn dagen tellen. Psalm 90, vergeet hem niet om hem straks thuis te lezen en het mee te bidden. Heere, geef mij een wijs hart. Een hart wat heeft leren schuilen bij u, o Christus. Dan kan ik sterven en dan mag ik weten, na de dood is mij het leven bereid. Het eeuwige leven. Laat zo het sterven van onze geliefde zuster voor u allen tot zegen zijn. Geliefde familie, ik bid u van harte toe, ook in deze droeve omstandigheden, die hoop te mogen kennen. Ik zou het zeggen, neem de kaart van uw geliefde nog eens erbij. Sla Psalm 42 vers 6 op en zegt, Heere, mag ik het leren, te midden van al mijn verdriet, te zeggen, hoop op God. Die hoop op God, die onwankelbare hoop, die bid ik u allen toe. En dan wil ik hier aan dit geopende graf eindigen met het lezen van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Namens de familie zal Gert-Jan Minderhout nog een kort woord van dank spreken.
Dank u wel. Namens de familie wil ik u allemaal danken voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid en de betoonde medeleven in de afgelopen dagen, hetgeen ons zeer tot steun is geweest. Ik dank u wel.
Familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerkzaal van de Goederee, waar allereerst ouderling de Bakker deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren en zal u allen koffie, thee of wat anders worden aangeboden. Er is nog een keer gelegenheid, indien u dat wilt, langs het geopende graf te gaan.
Zullen we deze droeve plechtigheid afsluiten met schriftlezing en gebed, en dan lees ik u Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen, lang duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap, in de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert, des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Wij vergaan door uw toorn, en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kan de sterkte uw toorns en uw verbogenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe langer, aan het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. En laat uw werk aan uw knechten gezien worden, aan uw heerlijkheid over hun kinderen, aan de lieflijkheid des Heren onze Gods, zij over ons, en bevestig gij het werk onze handen over ons, ja, het werk onze handen bevestig dat. Tot zover de schriftlezing, en laten we eindigen met gebed. Heren, aan het einde van deze droeve plechtigheid komen we nogmaals tot u. En dan mogen we uw naam erkennen en dankzeggen voor al hetgeen gij in deze dag gegeven hebt. Heere, gij hebt het gegeven, zelfs in het rijk der natuur, dat alles nog mocht medewerken, dat hetgeen wat we moesten doen, dat we dat konden doen. Want, Heere, gij hebt gesproken in de afgelopen week, door één uit ons midden weg te nemen. Gij nam een zuster, schoonzuster aan tante, maar ook een zuster uit het midden van onze gemeente weg. Aan haar plaats is hier niet meer. Heere, ze mocht de hoge leeftijd bereiken van 90 jaren, maar achter haar naam staat nu ook, en zij stierf. We zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat gij in haar aan ons en aan de familie hebt gegeven. Maar haar plaats is nu leeg. En dan heeft hier vandaag op haar begrafenis uw woord geopend mogen worden. Aan uw woord geklonken. Gij gaf uw knecht, onze leraar, de kracht om het woord te laten verkondigen in het midden van deze droeve familie. Geef dat dat woord mee mag gaan, de toekomst in, en dat het niet ons alleen doet opschrikken, als er een ons er ontvalt, dat ook wij eenmaal moeten sterven, maar dat uw woord nu mag zijn een pijl, wat het hart doorboort, en dat de vraag gesteld mag worden, ja geboren mag worden in het hart, mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. Want hier het merendeel der belangstellenden heeft al een hoge leeftijd. En wij vliegen daarheen, zegt uw woord, en dan. Eenmaal zullen we allen, jong en oud, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om daar weg te dragen wat we in het leven hebben gedaan. En heren, dan kunnen wij niet bestaan voor u. Maar o eeuwig wonder, gij hebt in uw woord een weg geopend. De weg, de waarheid en het leven. Uw zoon, dat is de weg. Geef dat we dan mogen leren schuilen achter dat bloed voordat die dag komt. Want heren, het is nog genadetijd. Leer ons dan zo ons leven in uw dienst te besteden. Ga maar in ieder van ons, als wegen zullen scheiden, en gedank ons, gedank in het bijzonder, de zusters van onze oude zuster die gij hebt weggenomen.
Geef dat het een spoorslag mag zijn in het leven, samen geleefd, samen opgevoed en één gezin, maar ze vallen weg, en dan komt eenmaal de dag, dat ook zij de weg van alle vlees zullen gaan. Heere, bereid hen, ja, bereid ons allen voor aan toe, opdat we u kunnen en mogen ontmoeten, als de tijd daar is, als u ons uit het leven komt wachten nemen. Heere, dan zijn er nog vruchten uit het sterven, als we u mogen leren kennen, want u te kennen, dat is het leven. Wil het nog genadiglijk schenken in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen.
Voor de goede orde zal u allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en daarna is er gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren of kunt u weer van de familie afscheid nemen.